Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen, welkom bij Leven in muziek. Mijn gast vandaag kennen we als de enthousiaste, bevlogen directeur van Museum Borg Verhildersum in Leens. Maar Monique Spaltman heeft nog heel veel meer gedaan en daar gaan we het de komende twee uur over hebben. En luisteren natuurlijk naar de muziek in haar leven. Dat begon op 24 oktober 1959 in Hengelo. En toen was dit populair in Nederland.
Sweetheart, kom toch weer bij me.
Catharina Valente, sweetheart, my darling, mijn schat. Ja, Monique Spaltman, dat is nog eens een lekkere binnenkomer.
Nou, me dunkt.
Heb je van genoten? Of,
Ja, nou ja, kijk, ik was toen, werd toen geboren, dus ik ken dit nummer niet. Maar ik denk wel, jongen, je wordt wel een eind teruggeworpen in de tijd als je dit hoort.
Ja, zeker. Ja. Ja. Het zijn bijzondere weken voor jou, Monique, want je bent bijna met pensioen.
Bijna.
Ja, als museumdirecteur. Hoe gaat het met je?
Ja, goed. Het is ook een beetje gek. Mensen vragen aan mij, hey, ben je niet een beetje melancholiek dat je dan zo meteen weggaat? En als je hier dan op het land goed rondloopt, wat denk je dan? Nou, eigenlijk dringt dat amper tot me door, want het is drukker dan ooit. Er zijn nog projecten op stapel en mijn opvolgster is Daphne de Bruin. Zij is van de week begonnen. Vorige week ook al meegeweest naar twee afspraken. En ja, er vloeien zelfs weer nieuwe dingen uit voort, terwijl ik moet zien dat ik de boel afsluit.
Ja, dat mag jij niet meer doen.
Nee, dus ja, dat is wel apart. Maar over twee weken of zo, 2,5 week, is het gewoon klaar. En daar kijk ik ook wel naar uit. Want het werk is hartstikke leuk, maar ook topsport. Het is meer een manier van leven dan dat het een baan is. Officieel is het een parttime baan. Maar je bent er alle dagen mee bezig.
Ja, is dat zo?
Ja, in de winter niet, want dan is het museum gesloten. Maar in het seizoen van 1 april tot 1 november ongeveer, ja, dan ben je alleen op maandag is het museum gesloten. En dan, dat is ook mijn rustigste dag van de week qua werkdagen. Ja.
Ja. Maar verder houdt het niet over qua vrije tijd.
Nee, niet echt.
Nee. Nou, we gaan het straks natuurlijk nog over hebben. Maar we gaan eerst terug in de tijd, want zo hoort dat in dit programma. Naar Hengelo, waar je geboren bent. Je ouders hebben dan al een zoon, krijgen dan jou en daarna volgen nog twee meisjes.
Ja.
Ja, wat was het voor gezin?
Nou ja, we woonden in een straatje in het, ja, redelijk in het centrum van Hengelo. Hengelo is in de oorlog, nou, goed deels plat gebombardeerd, want ook de Storkfabriek stond eigenlijk midden in de stad. Dus het was een nieuwbouwstraatje, een naoorlogs nieuwbouwstraatje. En ik denk dat het begin, nou, mijn broer is in 57 geboren, dus ik denk dat ze ongeveer in 56, 55 dat huis hebben betrokken. Dus ze moesten ook wachten met trouwen, mijn ouders, omdat er gewoon geen huis was.
Want alles was plat gebombardeerd.
Alles was plat. Dus ja, woonruimte tekort. En ja, mijn ouders zijn eindeloos lang verloofd geweest. En uiteindelijk heeft mijn vader samen met zijn oudste broer, hebben ze ieder de helft van een 2-onder-1-kap nieuwbouwhuis gekocht.
Ah.
Dus daar woonden wij in dat straatje. Ik kan me herinneren dat er iets van 32 kinderen waren. Het was een heel gezellig straatje. Het was ook leuk dat mijn oom en tante en mijn neef en nichten, dat die naast ons woonden. Het was heel gek. Bij ons waren ze uiteindelijk 4 kinderen. En bij de buren, mijn oom en tante, dus ook. En was ook 1 jongen en 3 meisjes.
Nou, ja.
Ja, dus verzin je niet. Alleen de oudste was daar een meisje en bij ons een jongen. En daarna, nou ja, dat was weer gelijk. Maar het was een hele gezellige buurt. En wij speelden op straat in, ja, kun je nu ook niet meer voorstellen, overalletjes. We kregen overal aan en klompen. Want dan bleef je nette kleren en nette schoenen heel. Dus al die kinderen speelden gewoon op klompen.
Allemaal op klompen.
Overal op straat, ja, dat was heel normaal.
Ja, zelfs in de stad, die ook Hengelo
in de,
toch was.
Ja, ook in de stad.
Ja. Ja. Weet je nog wat je, dat was gewoon zo, denk ik. Daar vond je niks van.
Vond ik helemaal niet gek, nee.
Nee. Maar nou, toch redelijk vlak na de oorlog. Was het dan ook een kwestie van armoede nog?
Ja, het was, we hadden het niet breed en armoede kun je het niet noemen. Want we hadden alles wat we nodig hadden. Mm-hmm. Maar we moesten zuinig zijn op onze spullen. Ik was ook heel zuinig met mijn speelgoed. En ik weet dat mijn moeder een huishoudboekje bijhield. Mijn vader is begonnen als kassier bij de PTT, bij het telefoondistrict van Hengelo. In die tijd had iedere provincie zijn eigen telefooncentrale. En hij klom op uiteindelijk van kassier naar boekhouder, naar personeelsfunctionaris. Moest de functiewaardering invoeren. Eerst in het telefoondistrict Hengelo en later in het hele land. Want bij zijn kantoor was het enige district waar de functiewaardering werkelijk was ingevoerd en gelukt. Dus toen vroegen ze in Den Haag, maar meneer Spaltman, kan je dat dan ook even doen voor die andere provincies?
Ja.
Nou ja, en uiteindelijk vroegen ze hem nog als directeur om tijdelijk in Groningen waar te nemen voordat de hele grote reorganisatie naar KPN en zo een feit werd. En dat heeft hij niet gedaan. Maar in die tijd toen ik jong was, ja, dan was hij denk ik nog kassier of misschien leerling boekhouder.
Ja, precies. Dus toen was het geen rijkdom.
Was dat niet.
Nee. We gaan zo verder praten over jouw jeugd, maar eerst naar muziek. Je moet even kiezen, wat mij betreft, op dit moment, tussen Sir Sourire of Engbert Humperdinck. Wat zijn de verhalen die daarbij horen?
Nou, ik weet nu al waar ik voor kies, namelijk Sir Sourire. Dat vond ik zo mooi. En mijn moeder floot dat. Wij hadden thuis, hoe noem je dat, draadomroep.
Ja.
En er was een knop in de muur en een kastje. En uit het kastje kwam het geluid. En als je die knop aan de muur verdraaide, dan had je geloof ik 3 radiozenders waar je uit kon kiezen. Of misschien maar 2. En Engelbert, dat is dus Sir Sourire. Dat ik echt heel klein was.
Ja, want wat was het verhaal daarbij? Dat hoorde je dan uit die radio?
Ja, dat hoorde ik uit die radio. Ja. Mijn moeder floot of zong dat mee.
Ja.
En ik, als ongeveer 4-jarig kind, want in 1963 kwam dat nummer uit. Ik zong dat mee, fonetisch. Begreep er helemaal niks van. Maar als ik nu het liedje nog hoor, dan weet ik meteen weer, oh ja, toen, Hengelo, de Lepelaarstraat.
We gaan eerst luisteren. Mag je straks nog even over Engbert Humperdinck vertellen? Sir Sourire, dat van Dominique. Of heet het liedje nou Dominique?
Het
liedje heet Dominique en Sir Sourire is een Belgische non.
Dominique en ik s'en allait tout simplement routier, pauvre chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Sir Sourire, de zuster met een glimlach.
Ja.
Die glimlach is er bij jou ook, hè? Zie ik, als je dit hoort.
Nou ja, het was gewoon ook in die tijd maf, want het was gewoon een non. Zij moest toestemming vragen aan de prior of ze dit liedje wel mocht zingen.
Ja.
Nou, en dat werd toen een wereldhit. Nou, dat had natuurlijk niemand verwacht.
Nee, bizar eigenlijk, hè?
Ja, ja, maar een vrolijk liedje.
En wat zong jij? Jij vertelde
ja,
me net
ik zong het fonetisch mee.
Ja.
En dan in het refrein. Entouche-me, entouche, dans le parc du bon Dieu. En meer wist ik ook
niet.
Maar als ik dan nu... Ik snapte het gewoon niet. Ik deed gewoon na wat zij zong.
Ja, ja, nou, dat doet een kind. leuk. Ben je ook katholiek opgevoed? Of had dit nummer daar niks mee te maken?
Nee, dat had er niks mee te maken. Maar ik ben wel katholiek opgevoed. Ja,
ja, streng of...
Nee,
valt dat wel mee in het katholicisme meestal?
Het heeft bij mij zelf ook niet zo heel lang geduurd. Want het is een beetje het bruggetje naar Engelbert Humperdinck. Maar wij ontbeten op zondagmorgen met z'n allen. En dan liefst met Duitse broodjes.
Yeah.
Die mijn ouders in Gronau hadden gekocht. Keizerbroodje, yeah, weet ik wat. En die deden ze dan in de oven. Nou, gezellig, muziekje op. Wat wou ik ervan vertellen? Oh ja, en dan daarna moesten we dan naar de kerk. Maar op een gegeven moment, toen ik wat ouder was... toen zei ik zo tegen mijn ouders, want ik had helemaal geen zin in die kerk. Moet je horen, God is toch eigenlijk overal, hè? Dat hebben wij toch geleerd? Ja, God is overal. Ik zei, nou, dan is God dus ook in Twikkelse Bos. Ja, daar is God ook. Ik zei, nou, dan kunnen we toch ook naar het bos gaan? Dan hoeven wij niet naar de kerk. Ja, daar hadden mijn ouders geen weerwoord.
En daar gingen jullie op
wij
naar het
gingen
bos?
Naar het bos, ja? Dus we mochten op den duur gewoon kiezen. Gaan we wandelen of gaan we naar het bos?
Ach, nou, dat was wel heel...
Of naar de kerk, sorry. Gaan we wandelen of naar de kerk?
Heel schappelijk van je ouders.
Heel schappelijk, ja.
En die Engbert Humperdinck die we dus nooit gaan horen, denk ik, in het
programma. Die gaan we niet horen.
Maar die hoort bij die zondagochtend.
Bij die zondagochtend, want dan op een gegeven moment hadden wij dus een platenspeler. En dan mochten wij kiezen welke LP daarop gelegd werd.
Ja.
En dat kon van alles zijn, waaronder Engelbert Humperdinck.
Ja, ja, ja.
Maar ook James Last of nou ja, dat soort dingen.
Alles wat je toen mooi vond.
Nou, wat mijn ouders vooral mooi vonden.
Ja, tuurlijk, want dat was hun huis.
Dat lag er.
Ja, nee, dat snap ik. Monique Spalman, je vertelde al, jullie woonden naast je oom. Of eigenlijk, ja, je had allebei de helft van een 201 kap.
Ja.
En jou, als ik even reken, jouw ouders hebben die oorlog ook dus bewust meegemaakt.
Ja, ze waren toen vrij jong, want mijn vader is in 1930 geboren. Dus die was 10 tot 14, 15. En mijn moeder 2 jaar jonger. Maar mijn vader komt uit een gezin met 8 kinderen... 1 meisje, 7 jongens. En in die oorlogsjaren was het op een gegeven moment zo dat er in de stad gewoon te weinig eten was. Bovendien was het heel gevaarlijk met al die bommen. En die kinderen die werden dus naar bevriende boeren in de omgeving gestuurd. En mijn vader kwam met zijn oudste broer in een gehucht te Rietmolen terecht.
Ja.
En nou ja, daar hebben ze een aantal jaren gewoond. En die broer van mijn vader is uiteindelijk getrouwd met de dochter van die boer. Waar zij ondergedoken, of eigenlijk ondergebracht waren als kinderen. Ja.
Een jeugdliefde.
Tante Mien. En zij heet ook Mien te Rietmolen.
Oh, ach, wat mooi. Ja.
Ja.
Bijzonder. Dus, ja. En uiteindelijk dus samen beland in dat huis in Hengelo, waar jij bent opgegroeid. Ja. Althans, jullie zijn op een gegeven moment verhuisd.
Ja, toen ik 11 jaar was, verhuisden mijn ouders naar Borne. Want er werd een nieuwbouwwijk gemaakt, dus een groter huis. En daar heb ik gewoon tot mijn 18e, toen ging ik naar Groningen.
Vond je dat jammer, dat je moest verhuizen naar Borne? Want het klonk zo leuk, die straat.
Ja,
met die
het was een heel leuk straatje. Nou, het huis was eigenlijk piepklein. Dus ik snapte wel dat mijn ouders gingen verhuizen toen ze uiteindelijk 4 kinderen hadden.
Ja.
En mijn zusjes zijn een stuk jonger dan ik. Dus het jaar dat zij naar Borne gingen, was mijn jongste zusje misschien 2 jaar.
Ja. Dus die... Dus, wat dus?
Nou, zij hadden echt een gezin met kleine kinderen.
Ja, ja.
En dan is het toch meer fijn ruimte
om iets groter te worden.
Ja, en dit was aan de rand van het dorp. En dan konden wij mooi daar tegenover in het veld en in de bosjes spelen en zo. Er was een vijver waar we konden schaatsen. Er was gewoon veel meer ruimte. Niet alleen in huis, maar ook om het huis.
Nou, ik zie dat het voor jou precies niet traumatisch is geweest. De volgende op jouw lijst is Simon Garfunkel. Waar hoort dat bij?
Ja, dat hoort toch wel bij die tijd in Borne. Want daar kreeg ik een eigen kamer. En in dat oude huis hadden we, geloof ik, 2 slaapkamertjes voor de kinderen. Of misschien was er maar 1. Ik sliep in een stapelbed, dat weet ik wel.
Ja.
Dus, nou, 2 kamertjes met stapelbedden, denk ik. Ik weet het niet precies.
En grappig, hè, dat je dat ook gewoon niet meer weet.
Nee, ik weet het niet meer precies. En ik kreeg daar dus een eigen kamer. En vanaf dat we in Borne woonden, al vrij snel, ik weet dat ik 13 jaar was of zo, werkte ik daar bij een schoenenwinkel op donderdagavond en zaterdag. Ja, chique schoenenwinkel.
Ja.
Met hele mooie, ja, ook van Bommel, van Lier schoenen voor heren, chique dameschoenen.
En die moest jij dan aanmeten
hele
bij de klanten?
Hele mooie kinderschoenen, ja, ja, ja. Echt de betere merken. Ik ben altijd gek gebleven van schoenen, hoor. Dus ik vond dat heel leuk, maar dat geld spaarde ik op. En ik heb er eerst een radio van gekocht, waar ook een cassettebandje in kon.
Ja.
En later, weet ik nog wel, want we hadden gewoon dekens met lakens. En dat wilde ik niet. Ik wilde een donzen dekbed.
Ja.
Dus toen heb ik gespaard voor een ganzen donzen dekbed.
Ach,
en ben ik echt met mijn kinderportemonneetje op een gegeven moment gefietst naar de meubelzaak in Borne. En ik kocht, en ik had ook uitgezocht wat dan een goed merk was, Ideens. Nou, ik heb het dekbed nog.
Oh ja, echt? Serieus?
Ja, als reserve. En op de camping gebruik ik het.
Oh, mooi.
Een Ideens donzen dekbed. En het kwam in een hele grote doos. En die deed ik achter op de fiets. En zo reed ik naar huis.
Ja. En Simon en Garfunkel
radio,
op die radio.
Die radio, daar luisterde ik. Simon en Garfunkel. Ja. En dan nam ik ook vanaf de radio bandjes op.
Ja.
Ja, spannend.
Eindeloos
luisteren. En dat kon ik ook aandoen als ik ging slapen.
En dan viel je in slaap met Bridge Over Troubled Water. Blijf mooi, zeggen wij nu tegen elkaar, hè?
Ja.
Ja. Misschien betekent dat dat het gewoon echt een goed nummer is.
Nou, dat zou zomaar kunnen.
Nou, je kan
er wel meer
wel,
opnoemen van Simon en Garfunkel, toch?
Ja, zeker.
Ja, dat was gewoon aparte, sfeervolle muziek.
Ja, zeker. Ook zo op de zondagochtend. Jij woont in Borne. Jij regelt donzen dekbedden voor jezelf en radio's, omdat je een bijbaantje hebt waarmee je veel werkt en dus ook veel geld uiteindelijk verdient. Dan breekt zo'n beetje je middelbare schooltijd aan. Waar heeft zich dat afgespeeld?
Nou, ik ging naar het Twickel College. Dat was een school voor HAVO en VWO. En het Twickel College, dat was een dependance van de school van de paters in Hengelo, de Grundel. En de Grundel lag in het centrum van de stad. En het Twickel College was gewoon een clubje noodgebouwen, zag er niet uit, lag in een weiland. Een beetje aan de kant van Borne. En ik dacht, ja, ik ga toch niet naar die Grundel. En kon ik weliswaar geen gymnasium doen, maar maakte niet uit. Ik wou sowieso niet naar de paters. Want die paters, die runden die Grundel. En ik had ook zoiets, ja, dan gaan die meisjes heen die plooirokken dragen. En die wou ik niet aan.
Veel te degelijk.
Dus doe mij maar naar die vrijgevochten dependance, Twickel College. Want daar waren ook allemaal jongere docenten. Dat zag ik wel zitten. En dat bleek ook een geweldige keuze. Wat een leuke school.
Ja?
Ja. Met zeer bevlogen docenten. We zaten dus eerst in een soort barakken. Op een gegeven moment zijn ze afgebrand en kregen wij echt een nieuwbouwschool met ook een echte sporthal. Nou. We wisten niet wat ons overkwam. En die sporthal, die gymzaal dus, die kon je gewoon in geloof ik wel 4 verschillende zalen verdelen. Het was ook een hele grote school, hoor. Er zaten 1100 leerlingen op. Maar het leuke was dat toen die nieuwe school gebouwd was, de docenten met een heel programma kwamen van alles wat wij na schooltijd mochten komen doen. En die docenten deden dat in hun vrije tijd. Moet je nagaan, wat een bevlogen leraren. Ja. En je mocht bijvoorbeeld vrij sporten in die sporthal, maar dan was er ook een gymleraar aanwezig. En je kon toneel spelen, tekenlessen nemen, fotografie. En ik heb gekozen voor de fotografie. Okay. Dus er was een doka daar. Dus je leerde zwart-wit foto's maken en ontwikkelen op verschillende soorten papier. En alle technieken die je erbij kon toepassen, heb ik daar geleerd. Heel erg leuk.
Gewoon na schooltijd?
Na schooltijd, ja. En ik was bijvoorbeeld in de scheikunde, het vak scheikunde, niet zo heel goed. En er waren er gewoon docenten, dan gingen wij, mijn vriendinnetje en ik, mijn vriendinnetje was ook niet zo goed in scheikunde, mochten wij na schooltijd bij de leraar thuiskomen. En die ging dan de boel nog eens nader uitleggen. Geweldig, ja.
En je ouders vonden het helemaal oké dat je niet naar de paters ging?
Ja, die bemoeiden zich daar eigenlijk niet zo mee.
Nee.
Nee, er werd verder niet over gesproken. Ik zei gewoon, ik ga naar het Twickel College.
Oké, is goed.
Dus dan meld ik mij daar aan.
Ja.
En dat deed ik ook gewoon zelf. Mijn ouders hielpen daar eigenlijk niet mee.
Nee, komt dat denk je door dat er 4 kinderen waren? Of gewoon door jouw karakter misschien?
Ja, ik denk ook door die 4 kinderen. Ik was het oudste meisje. Mijn moeder was heel druk. Die wou het perfecte huishouden. Probeer dat maar eens met 4 kinderen. Ja. Dus ik moest overal bijspringen. Ik was heel zelfstandig.
Ja.
Dus ik denk dat ze drukker was met de anderen en met zichzelf. Ook erg druk met zichzelf.
Oh, want?
Gewoon omdat zij zo in elkaar zat dat alles perfect moest. Was zij in haar ogen ook nooit een moment vrij.
Oh ja.
En bovendien, dat deed ze wel. Ze was coupeuse van huis uit. Dus zij maakte ook de kleding voor het hele gezin. En dat deed ze dan vaak 's nachts. Want dan had ze een mooi rustig moment voor zichzelf.
Jeetje.
Maar voor de rest, de ramen moesten blinken. Als ik uit school kwam, moest ik, in mijn herinnering althans, elke dag stof afnemen. Boodschappen doen, op de kleine kinderen letten. Ze naar hun, tekenlessen. School voor handenarbeid hadden we. Dat soort dingen deden we ook. Hè. We gingen naar muziekles. Dat allemaal wel, maar het moest wel geregeld worden.
Ja.
Dus ik moest het ook wel zorgen dat mijn zusjes daar bijvoorbeeld terechtkwamen. Dus ik was ook best wel druk, maar ook heel zelfstandig.
En dan waren die middagen op de school waarschijnlijk heerlijke vrije tijd.
Ja, ik ging niet naar huis, want dan werd ik daar gelijk aan het werk gezet.
Ja. Wij gaan naar Redbone, als ik het goed uitspreek. Waarom hoort dat hierbij?
Redbone. Ja, zeiden wij, hè? Maar dat weet ik ook niet of dat nou de goede uitspraak was. Maar dat doet mij heel erg denken aan dat Twickel College, want dat is een anekdote. Op een gegeven moment, ik denk dat ik in de eerste of tweede klas zat. En er was een feest van de, waarschijnlijk, 6 atheneum of zo. En kom daar 's morgens aanfietsen. En een lawaai. En er stond een feesttent bij die barakken. En daar schalde muziek uit. Redbone, Wounded Knee. En ik vond het zo prachtig. Ik heb mijn fiets neergezet en ik liep die school in. En was een soort gang ja, bij de entree. En daar lagen gewoon de studenten en ook docenten nog. Die waren nog aan het slapen, want het feest was nog niet afgelopen. Of ze hadden hun roes nog niet uit. En de jonge leerlingen van de lagere klasse, die liepen dus gewoon door die slapende mensen. Anderen waren nog aan het bieren in die feesttent. En ja, ik vond het echt geweldig.
Ongelooflijk, wat een andere tijd, hè?
En nu, als je dat nu zou doen, nou...
Ja, precies.
Zouden wel wat boze brieven naar zo'n schoolbestuur zijn gegaan. Maar wij vonden het heel normaal.
Ja. En dat nummer,
Wounded... Redbone is echt Wounded Knee.
Wounded Knee.
Van die tijd. En ja, de hippies, zeg maar, lagen ook nog... Die mensen met die Afghaanse jassen, met die franjes eraan. Ja, ik heb er een beeld bij. Je kunt ze nu ook weer kopen in de tweedehands markt. Maar ja, lang haar, Afghaanse jassen en slapen in de gang.
Ja, we stellen ons daar inderdaad een tent op school bij voor. En een kleine Monique die aan kwam fietsen en dit toen hoorde...
We were all wounded at Wounded Knee, you and me.
Ja, mooie herinneringen aan jouw middelbare schooltijd. Het is volgens mij 1978 als je dan klaar bent. Met Atheneum heb je gedaan, hè?
Ja.
Ja, ja. En dan? Wat dan wilde je?
Ik had geen idee wat ik wilde worden. En dat vriendinnetje, Irma heette ze... ik ben nog lang met haar omgegaan, ook in Groningen later. Wist het eigenlijk ook niet. Ze dachten allebei van ja... Nou, ik had ook nog ergens het idee medicijnen te willen gaan doen... maar toen dacht ik, 6 jaar naar de universiteit? Nee, dat gaan we niet doen. Duurt veel te lang. Doe maar iets van 4 jaar. Nou, dan was misschien fysiotherapie wel leuk of diëtetiek... nou, Irma en ik, we kozen, dan gingen wij fysiotherapie doen. En we wilden allebei weg uit, Borne.
Ja.
Dus ja, dan ga je niet in Enschede een studie zoeken. Dan wil je ergens anders naartoe. En fysiotherapie was niet gemakkelijk om daar aangenomen te worden. Want overal waren loterijen, hè? Babyboom. Er was gewoon loting of je wel of niet geplaatst werd... En uiteindelijk, die fysiotherapie, daar werden we niet ingelood... maar wel bij de diëtistenopleiding in Groningen.
Want dus, daar had je ook maar ingeschreven?
Toen hadden we ons ook maar ingeschreven als reserve. Dus ja, dat werd het. Nou, dus we keken elkaar aan. Nou, dan gaan we toch diëtetiek doen. We hadden echt geen idee wat we wilden worden.
En waarom wilde je zo nodig weg?
Ja, ik wilde gewoon weg, omdat ik thuis te veel taken had. Ik vond het gewoon... niet leuk. En achteraf gezien hadden we gewoon een soort van dysfunctioneel gezin, hoor.
Ja.
Niet, het was niet... Kijk, als kind weet je niet beter. Want je hebt geen ander referentiekader. Behalve dan wat ik bij dat vriendinnetje Irma thuis zat, zag. Die woonde op een boerderij. Was de jongste van een gezin. En als ik daar was, ja, dan konden wij echt spelen. Maar dat zat er voor mij thuis ook gewoon niet in. En... ik weet nog dat ik 1 keer er vandoor ben gegaan in de herfstvakantie. En ben ik bij Irma gaan spelen. En toen kwam ik 's avonds thuis. En toen zei mijn moeder tegen mij, wat? En jij vakantie houden terwijl ik het zo druk heb hier? En je waagt het niet weer om er vandoor te gaan. En dan denk ik, ja, hoe oud was ik? 12 misschien? Dat klopt toch niet? Maar goed, ik had wel
maar
door.
Niet, even niet, maar goed, vertel eens. Heb je dat ook nog uitgepraat met je moeder?
Jawel hoor, ja. Ja, maar ja. De dingen zijn ook, gaan ook zoals ze gaan. En ik denk, ouders doen zoiets niet expres. Die handelen vanuit hun eigen mogelijkheden en ervaringen. En zij heeft vroeger thuis ook geen leuke jeugd gehad. En dan probeer je het wel anders te doen. Maar kennelijk is dat heel moeilijk. Dus ja.
Maar dat gesprek, is dat heb je wel durven
zeker,
voeren?
Jawel, jawel.
Op latere leeftijd?
Toen ook al wel. En op latere leeftijd, ja, tot op de dag van vandaag eigenlijk. Want ze leeft nog. Ja, en dus af en toe komt dat weer naar voren.
Ja.
En laatst zei ze ook tegen mij van ja... ja, wel ook iets in die strekking. Van het is misschien niet allemaal goed gegaan, maar ik heb toch wel mijn best gedaan.
Hmm.
Ja, tuurlijk. Niemand pest kinderen expres, denk ik. Nou ja, af en toe lees je wat in de krant en denk je... dat is wel helemaal bij de wilde spinnen, maar ja... Zo erg was het nou ook weer niet.
Nee, want dat vraag ik me nu een beetje af.
Je wilde wel weg.
Ja, je wilde wel weg. Maar heb je het nou? Was dat vooral het gevolg? Of heeft het ook echt wel impact op je gehad in die tijd? In negatieve zin?
Nou, ik denk dat het vooral later impact heeft. Want hoe meer ik terugkijk, zie ik dat het echt niet in de haak was. En ja, uiteindelijk vormt het wel ook hoe je verder in het leven staat. En je kunt er ook je voordeel mee doen, hè? Ik heb bijvoorbeeld heel goed geleerd om spelletjes van mensen te doorzien. Mensen die manipuleren, want dat deed mijn moeder. Als dat in een bedrijf, in een organisatie gebeurt waar ik werk, of bijvoorbeeld in een MT, ik heb ooit in Utrecht gewerkt. En dan zie je gewoon dat er mensen zijn die eigenlijk ellebogenwerk aan het verrichten zijn om hogerop te komen ten koste van een ander. Dat ging dan niet eens over mij. Maar ik doorzie de spelletjes onmiddellijk. Dus eigenlijk heb ik, nou ja, een hoge sensitiviteit voor hoe mensen met elkaar omgaan. Ja. En signaleer meteen de bedoelingen die er soms onderhuids zijn. Ja. En ja, dus ja, dat kan ook heel handig zijn. Want als je dat ziet, kun je er ook of actie op ondernemen of zelf denken van, hier wil ik niet werken, ik ga weg.
Zeker.
En dat heb ik dus ook wel gedaan in mijn leven. Dat ik dacht, nee, hier ga ik niet aan meedoen.
En in negatieve zin, hoe heeft het zich gevormd?
Nou, ik, ja, weet je, het is niet leuk als je zo'n jeugd hebt gehad. Dat is dan jammer. Maar uiteindelijk gaat het er denk ik om dat je leert redden in je leven en dat je zelfstandig bent. Dus zo, ik had het graag vroeger leuker gehad. Maar voor de rest ben ik er denk ik niet veel slechter van geworden. Ja. Komt het me van pas dat ik gewoon heel zelfstandig ben en me eigenlijk overal red.
Ja. Dat is dan wel iets wat je hebt meegekregen.
Ja, ja, dat denk ik wel.
Het werd diëtetiek in Groningen. Dus je ging op kamers hier.
Ja.
Ja. En toen? Was het toen vrijheid, blijheid? Alles wat je wou?
Ja, die kamers, dat was vrijheid, blijheid. Maar ik kwam op die school, joh. En nou, we zeiden al, ik ben katholiek opgevoed. En die school was de Prinses Juliana School aan de Hoendiepskade. Dat is nu het University College. Zo'n mooi Amsterdamse schoolgebouw hier aan het Hoendiep. En de eerste keer dat ik daar naartoe ging, stond er werkelijk bij de deur een directrice met zo'n wrong in haar nek en grote ringen als oorbellen. En die stond daar werkelijk te timen of de leerlingen wel op tijd kwamen. Nou, dat had ik in mijn hele middelbare schooltijd nog nooit gezien. En toen kwamen we in de les en er waren daar docenten die gingen daar de Bijbel lezen. Nou, ik wist niet wat me overkwam. En het was zo schools. En ik dacht echt, nu begint het vrije leven. Nou word ik een student. En toen keek ik terug, denk, wat? Nou, het vrije leven, dat was op het Twickelcollege. Maar niet op, nou ja, wat nu dan de Hanze Hogeschool is.
Ja.
Dus, maar ja, het was wel een hele leuke, diverse opleiding. En nou, als ik ergens aan begin, dan maak ik het uiteindelijk ook af. En dat heb ik daar ook gedaan. We begonnen nog, Irma en ik, met het idee, ja, als we niks vinden, dan gaan we toch ons nog een keertje inschrijven voor fysiotherapie, maar dat hebben we niet gedaan.
Gewoon doorgezet.
Ja, doorgezet. En het is me trouwens ook wel goed van pas gekomen, want het was zo'n brede opleiding. We hadden, nou ja, natuurlijk biochemie, maar ook ja, pathologie, anatomie, maar ook statistiek. En bijvoorbeeld interview. Je leerde interviewen, want ja, je moest patiënten vragen, naar hun achtergrond vragen. En je moet ook met een voedingsadvies bijvoorbeeld aansluiten bij wat de mensen willen. Nou, later ben ik de marketing ingegaan, maar het is dezelfde mechaniek.
Ja.
Als jij je niet kan inleven in je doelgroep, dan kom je nergens. Kun je het wel goed, kun je veel bereiken. Nou, dus daar heb ik heel veel aan gehad.
Het was wel een nuttige opleiding.
Heel nuttig.
Al met al. En Meatloaf hoort hierbij?
Ja, Meatloaf hoort daarbij. Ja.
Zij is glunderend.
Nou, ik kreeg al snel een vriendje. En ja, op die diëtistenopleiding waren allemaal meiden, waren twee jongens. En met een van die jongens, daar kreeg ik verkering en heb ik uiteindelijk ook 4 jaar mee samengewoond. En wij draaiden Meatloaf echt knijterhard. Ja.
Gaan wij dat ook doen? Bad out of hell. Meatloaf, bad out of hell. Ja, helemaal terug in die tijd.
Ja, blijft mooi. Ik zie me nog dansen, swingen en meegillen natuurlijk met die muziek.
Ja.
Op onze studentenkamer.
Ja. Die studentenkamer, Monique Spalman, ruilde je dus wel snel in. Want je vertelde net al even, je ging al vroeg samenwonen.
Ja, maar op een studentenkamer.
Oh, wel op een studentenkamertje.
Ja, ja, ja. En ja, we hadden aanvankelijk elk een kamer op Damsterdiep tegenover elkaar. Want dat kon ik zo regelen toen er een kamer vrij was. Toen zei ik, Rolf heette mijn vriend, Rolf, jij kan wel in die kamer. Dan hebben we het mooi tegenover elkaar. Dus dat was ook al handig. En daarna gingen we Antikraak wonen in de Hoekstraat. Maar dat duurde niet heel lang. En daarna hebben we in Adriaan Pauwstraat gewoond. In zo'n portiekflat eigenlijk. Vlakbij het Noorderstation.
Yeah.
Ik zag dat nu een deel van die flats wordt afgebroken.
Ach, jee.
Ja, we waren natuurlijk ook totaal uit de tijd.
Maar toen waarschijnlijk helemaal goed voor jullie.
Ja, was geweldig.
Ja. Uiteindelijk studeerde je af. Gewoon netjes in 4 jaar, volgens mij. Hè?
Ja.
Maar toen heeft de relatie niet lang meer stand gehouden.
Nee, want Rolf die zakte voor zijn examen. Dus die moest nog een jaar langer door. En ook in die tijd, als je een baan zocht, dan had je ongeveer 250 sollicitanten op 1 baan. Dus wij wisten al, als diëtist kwamen we zomaar niet aan de bak. En ik had voor ons allebei werk geregeld vanuit de universiteit in Pretoria in Zuid-Afrika. Maar ik dacht, ja, ik ga niet alleen dat doen naar die universiteit. En dan voedingsvoorlichting geven aan mensen in de thuislanden die er dan toen waren, met name over het belang van borstvoeding, dat soort dingen. Dus ja, ik moest een jaar overbruggen en wij gaven samen. Of Rolf gaf zijles op de zeilschool van het Zuid-Laardermeer. Daar leerde ik Jaap kennen en samen met Jaap heb ik veel gevaren, ook in dat jaar, in het moederschip, zoals we dat noemden, van de zeilschool. Een klipper van 36 meter. Ik kookte zowel voor de kinderen op de zeilschool als in het voor- en naseizoen voor gasten die dan bij ons in Amsterdam aan boord kwamen in het Oosterdok. Dat waren dan Duitse en Deense schoolklassen. En zo voeren wij Nederland door, iedere keer een week met die scholen. Nou, en tussen Jaap en mij sloeg in dat jaar varen de vlam over, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dus ja, toen moest ik op een gegeven moment kiezen. Ja, en toen heb ik afscheid genomen van Rolf. En ben ik toch op mezelf gaan wonen. Want ik dacht, ik ga niet gelijk met die man samenwonen. Ik wil eerst nog eens even goed nadenken of ik dat eigenlijk wel wil.
Ik snap het.
En mijn eigen leven opbouwen. En ja, eigenlijk pas later, in 84 of zo, kochten we eigenlijk samen een huis aan het Schildmeer. En een jaar later ben ik getrouwd.
Oh, nou, daar gaan we het allemaal straks over hebben in het tweede uur van Leven in Muziek. Wij gaan nu nog luisteren naar L. Stewart, Year of the Cat. Waarom?
Ja, hoort ook nog bij die studententijd en de periode met Rolf. Ja, mooie muziek. We hadden een heel leuk vriendenclubje. Twee vrienden van Rolf, dus met 3 jongens en ik als enig meisje, gingen wij ook samen zeilen, de zomervakanties. En ja, dit soort muziek draaiden we dan. Just like a river running through the
air of the cat. Radio Noord. Leven in muziek.
Met Eva Hulsje.
Radio Noord.
Welkom bij het tweede uur van Leven in Muziek met Monique Spaltman. Nu nog net directeur van Museum Borg Verhildersum, bijna met pensioen. Monique, wij zijn in jouw leven bij dat jij net bent afgestudeerd. Inmiddels een relatie hebt met Jaap, niet meer met Rolf. De wereld ligt eigenlijk aan je voeten natuurlijk. Maar je zei ook al, zoveel werk was er niet. Wat ben je gaan doen?
Nee, er was heel weinig werk. En dat is nog even een stukje terug nadat ik in de Adriaan Pauwstraat woonde. He, want dat was dat jaar dat ik moest overbruggen en ook met Jaap ging varen. En ik dacht, ja, ik moet iets doen om ervaring op te doen in de diëtetiek. En toen ben ik gewoon naar het buurthuis gegaan. Heb ik gevraagd, mag ik hier ook koffieochtenden organiseren? Over het thema gezond eten. Nou ja, in zo'n in het wijk De Hoogte was daar best behoefte aan. Dus zo begon ik. Dus dat ging ik doen. Ik geloof eens in de 2 weken of elke donderdagochtend, koffieochtend. Kan me niet meer helemaal herinneren. Maar ik ben de gezinsbode, heb ik een briefje gestuurd van dat ga ik doen. En dat kwam dan in de krant. En zo begonnen mijn koffieochtenden.
En zo kreeg je ook de mensen die daar op afkwamen?
Ja, zeker. Was hartstikke leuk. En even later ben ik zelfs een hele cursus op basis van gedragstherapie begonnen. En dat was heel nieuw aan de hand van de methodiek van Lola Verkuijl. Dus dat was niet met diëten, maar gewoon eigenlijk een ander leefpatroon aanleren. Ondertussen wel gezond eten, dus er moest wel wat aan gebeuren, maar toch. En dat was helemaal nieuw. En ik dacht, jongens, ik stap op mijn fiets. Ik ben naar de Pijzenweg gefietst, naar de gezinswoning. En ik zei, mensen, kan ik ook iemand spreken van de redactie? Want ik ga iets heel nieuws doen. Ik werd meteen geïnterviewd. Er kwam een fotograaf, die heeft een foto van me gemaakt. En het artikel, de oproep, kwam in de krant dat mensen naar een kennismakingsbijeenkomst konden komen. Want ik had daar meteen al gezegd van, je kon alleen maar meedoen als je super gemotiveerd was. Want anders had het geen zin. Ik ben altijd al wat recht voor zijn rapen geweest, maar dat zat er toen ook al in. En ik weet, er kwamen wel 25 mensen en ik had maar plek voor 10.
Zo. Allemaal dankzij dat artikel in de krant.
Ja.
Ja, en toen?
Ja, dat is hartstikke goed gegaan. Die mensen zijn later nog. Dus ik heb dat best een hele tijd gedaan. Op mijn huwelijk geweest.
Nee.
Ja, en die waren zo blij. Ik heb het hartstikke goed gedaan. Maar achteraf, denk ik, kwam dat boekje laatst ook tegen. Hoe durfde je? Wat had je nou voor ervaring?
Ja.
2 keer niks. En ik las een boek en ik dacht, dit is het. Dat gaan we doen.
Zou die methode nog werken? Is dat
ik denk het wel.
Ja,
ja hoor. Beter dan al die snelle diëten, waardoor je weliswaar misschien snel afvalt, maar even later weer op je oude gewicht bent of nog erger.
Ik
heb zelf nooit een enig dieet willen volgen.
Nee, wat je zegt, dat is misschien ook helemaal niet de manier.
Nee.
Nee, maar
daar ben ik nog steeds van overtuigd.
Die zelfstandigheid van jou, die kwam je goed van pas dus.
Ja.
Want je regelde het allemaal wel eventjes. Maar ja, dat was natuurlijk nog niet een baan.
Nee, dat was nog niet een baan. Maar toen kwam er een inval. Invalbaan noemde je dat. Mm-hmm. Een tijdelijke functie om iemand te vervangen.
Ja.
Bij de Provinciale Kruisvereniging aan de Gorrechtkade. En daar solliciteerde ik. En toen kwam ik al op sollicitatiegesprek, zeiden ze bij de balie al, oh, jij bent die diëtiste die in de krant heeft gestaan. Maar lang verhaal kort.
Toen
ik
was
kreeg
je binnen,
die baan, ik was binnen.
Ja. Ja.
Dus dat heeft toch wel gewerkt.
En wat hield dat werk in?
Nou, dat had je spreekuur in allerlei Groene Kruisgebouwen. En ik begon in de regio Hoge Zand. Dus ik had spreekuur in Hoge Zand. Wat hoorde erbij? Sappemeer, Zuidbroek.
Yeah.
We deden met die diëtisten de hele provincie.
Maar
we hadden een stuk of 11.
Wat voor soort mensen kreeg je dan over de vloer?
Mensen werden verwezen door huisartsen en specialisten van het ziekenhuis om, vanwege overgewicht, te hoog cholesterol, diabetes, nierfalen, leverproblemen, allergieën.
Ja.
Problemen met borstvoeding zelfs, moeders met kinderen, van alles.
Ja, en die moest jij op het goede spoor zetten,
ja,
qua voeding. Ja, maar mensen kunnen jou ook kennen van de RONO, hè? De voorloper van Radio Noord.
Ja.
Hoe zit dat dan?
Ik werkte daar dus bij die kruisvereniging en later kreeg ik daar ook een vaste baan. En op een gegeven moment verscheen er in het dagblad, het nieuwsblad van het Noorden, moet ik zeggen, hè, in die tijd, een artikel dat het eten van tafeltje dekje dat bij ouderen thuis werd gebracht. Je hebt nu ook dat soort maaltijdbezorgersystemen. Dat eten van tafeltje dekje zou echt geen enkele vitamine meer in zitten. Waardeloos spul, dat stond in de krant. Dus toen werden wij gebeld door Radio Noord.
Ja.
Van kan ook een van die diëtisten van het Groene Kruis komen vertellen of dat nu echt zo is? En die collega's van mij, ik was echt het groentje. Maar iedereen riep, wij gaan niet naar de radio. Nee hoor, dat gaan we niet doen. Dus ik zei zo, wil niemand dat? Mij lijkt dat wel leuk. Dus dat was snel geregeld. Ik ging op mijn fietsje naar Martini Kerkhof.
Ja. En wat verkondigde je over dat eten?
Dat het best meeviel. En dat je beter dat kon eten dan niets. Daar kwam het op neer. En dat het maar goed was dat er zo'n maaltijdservice bestond. Zodat mensen nog thuis konden wonen. Ja, dat is tot op de dag van vandaag zo.
Ja.
Dus eigenlijk niks aan de hand. En ik kwam in het programma bij Ellen Bourgogne en John Bolt. En eigenlijk al direct na die, na dat eerste gesprek, de muziek ging aan, zeiden ze tegen mij: ja, maar wat heb jij een mooie radiostem. En je spreekt zo duidelijk, maar het is ook gewoon hartstikke leuk. Kun je hier niet vaker komen? Ik zei, ja, hoe dan?
Ja, wat gaan we doen?
Nou, dan doen we gewoon een maandelijkse voedingsrubriek in ons programma.
Ja.
Nou, dat heb ik echt jaren gedaan. Altijd rondom een bepaald thema. Met Pasen ging het over eieren, om maar wat te noemen.
Ja,
en
ja,
hoeveel
ja.
eieren je kon eten, dat soort dingen.
Ja.
Het was heel erg leuk. En ja, dat is ook heel lang doorgegaan. Want toen ik bij het Groene Kruis wegging en bij Fontana Nieuweschans ging werken, toen was het van, ja, nou, dat is ook wel jammer, want dan stopt je rubriek. Kunnen we het dan nu niet over kuren hebben? Nou, dus toen ging het over bronnenbaden en kuren en modderpakkingen en weet ik al.
Alles om jou in de uitzending te houden.
Ja, totdat we een keer echt wel uitgepraat waren.
Fantastisch. Wij gaan luisteren naar ERA. Wat is dat voor muziek?
Ja, ERA, dat is een eigenlijk koormuziek. Vind ik leuk, want ik heb zelf ook lang in diverse koren gezongen eigenlijk. Maar er wordt gezongen in een soort nep-Gregoriaans. En dat raakt een beetje aan de Gregoriaanse missen, waar ik natuurlijk als kind wel naartoe ging, vooral als het hoogmis was. Maar ik vind het gewoon qua klank. Het gaat ook eigenlijk alleen maar om de klank, want het betekent helemaal niks. Qua muzikale compositie en het imposante van het geluid. Het is ook best wel pompeuze muziek eigenlijk. Vind ik toch prachtig.
Divano. Monique Spalman, jij hebt ergens al even genoemd dat jij toen het uitging met Rolf en aanging met Jaap, eerst even zelf je plekje wilde vinden, maar uiteindelijk met hem ging samenwonen aan het Schildmeer.
Ja, dat klopt.
Wat is dat voor tijd geweest daar?
Ja, ook een mooie tijd, want ik kwam natuurlijk uit de binnenstad van Groningen. En dan opeens woon je midden in een natuurgebied van Staatsbosbeheer aan het water. En de eerste buren die zijn met de fiets 2 kilometer verderop en met de auto 12.
Wilde je dat wel, de stad uit?
Ik wist niet hoe het was, maar ik dacht, lijkt me fantastisch. En ik vond het daarom een hele mooie omgeving. Dus ik dacht, gaan we gewoon doen.
Ja.
Ik weet nog dat Jaap mij echt heel aarzelend vroeg: ga je even mee, dan wil ik je een huis laten zien. Maar het is wel op het platteland. Nou ja, ik kwam daar, zei schitterend. Ja, dus dat huis was. Ik heb er ook altijd met heel veel plezier gewoond.
Ja, en het Schildmeer, wij kennen allemaal die Schildweek. Feesten natuurlijk wel van het nieuws. Daar had jij ook een rol in.
Ja, want die Schildweek was nogal ingedut. En ik was daar komen wonen. En het bestuur vroeg ook van, ja, god, moeten we er niet eens wat anders mee? Heb jij misschien een idee? En toen zei ik zo, nou, met een groepje mensen. We waren met z'n drieën. Esther en Harry en ik, ja. Dus nagedacht, ja joh, er moet festiviteiten omheen. Niet alleen die zeilwedstrijden, er moet iets omheen. En dan, dat gaan wij wel regelen. En dan, het doel was, boei 12 moest vol. Die feestzaal moest gezellig worden. Dus wij hebben dat het eerste jaar ook geregeld. Maar toen was meteen de zaal te klein, het jaar daarop al. Dus ja, dat moest echt anders. Nou, zei ik, ja, dan moeten we toch maar een feesttent gaan huren. En een aggregaat en dit en dat. En dan kunnen we ook echt een grote podium. Want het was namelijk zo, die feestzaal bij Boei 12, dat is nog zo. Die is boven, dat is op de eerste verdieping. En dan hadden wij Arie Ribbens of Tatjana Simek of wie dan ook. Maar dan werd er meegezongen en dan gingen de mensen stampen en springen. En op een gegeven moment was het zo dat ik dacht, ik weet niet of die vloer het houdt. Dus ik ben naar beneden gerend en daaronder in de loodsen van de zeilvereniging kon je dan zien. Maar je zag die hele vloer op en neer gaan. Dus ja, kijk, zoveel veiligheidseisen waren er in die jaren ook nog niet. Ik denk dat nu niet eens meer zou mogen. Dan was er gewoon een maximum aantal mensen dat zo'n zaal in mocht.
Ja.
Dus wij gingen feesttenten plaatsen. En nou ja, dat was duurder, de sponsor zoeken. Ja, zo is het eigenlijk gekomen. Totdat uiteindelijk in de Telegraaf stond. Het artikel heb ik nog bewaard. Als je tegenwoordig in Nederland nog een zeilevenement wilt organiseren wat iets betekent, dan moet je kijken naar het Schildmeer.
Oh.
Lachen in de Vaarkrant van de Telegraaf.
Maar hoe kreeg je dat allemaal voor elkaar? Want dat zijn toch ook wel wat namen die je noemde, die je allemaal naar het Schildmeer haalde.
Ja, maar ik dacht, als je de tent vol wil hebben, dan moet je niet met onbekende zangers aankomen zetten.
Nee, snap ik. Maar je moet het wel even fixen.
Ja, moet je wel fixen.
Ja,
Ach. Ja, en die jonge lui die aan het zeilen waren, die vonden dit soort stamp- en feestmuziek natuurlijk leuk. Ja. Dat is nog wel een beetje zo, denk ik.
Ja, dus jij ging op zoek naar sponsoren en...
Ja, en het werd uiteindelijk ook wel een evenement voor de hele omgeving van het Schildmeer. Want ik ben nog altijd bevriend met ook een aantal families die daar wonen. En de boeren in de omgeving, die deden ook mee. En Henk Koop was natuurlijk ook sponsor. Maar ja, ze kwamen allemaal... de baggeraars, de mensen uit de haven van Delfzijl. Nou ja, de sponsors natuurlijk ook. Want ik ging gewoon naar Eemsdel, naar het havengebied. Hè, de AXO en de Aldel. En ja, iedereen betaalde wat mee.
En hoe beviel het op het platteland?
Geweldig, ja. Ik ging er ook bij een koor op zondagmorgen repeteren in het café, 10:30. Elke zondagochtend 10:30 zat ik in de kroeg. Ik leerde toneel spelen, maar dan wel het plat Gronings toneel. Dus ik moest ook in de Grunniger Tol die teksten leren. Maar ik speelde dan altijd de Olandse, want ja, ik sprak het niet goed genoeg. En als ik het al probeerde te spreken, dan met een Twents accent. Dus het leek echt helemaal nergens op.
Maar jij werd wel helemaal ondergedompeld in het Groningse daar dus.
Helemaal. Ja, en tot groot genoegen.
Ja, ik wou net zeggen, je zwijmelt er bijna bij als ik zo naar je kijk.
Ja, het was gewoon een heerlijke tijd.
Ja.
Ja, en we hadden ook twee grote honden. Ik kon gewoon 's morgens in mijn pyjama met de honden gaan wandelen. Want ja, je kwam toch niemand tegen.
Nee.
Wat een vrijheid.
Maar als Twentse in Groningen... Ja, die overstap naar zo'n stad Groningen is dan niet zo groot. Maar naar het platteland denk ik wel wat groter. Wat raakte jou daar in positieve zin zo aan dat Groningen?
Aan Groningen bedoel je in het algemeen?
Ja, Groningen.
Ik had al met die zeilschool. We gingen zeilen, onder andere vanaf het Zuidduidermeer naar Lauwersoog. Via het Reitdiep. En aanvankelijk vond ik heel Groningen... Eigenlijk, nou, dan ging je toch niet fietsen, zeg. En ook niet wandelen. Een beetje tussen die weilanden. Ik was het Twickelse Bos gewend. En toen ging ik zeilen. En kwam over het Reitdiep. Ik dacht, wat is dit? Mooi. En dan die luchten en die vergezichten. Dus ik had dat al leren waarderen. En het Lauwersmeergebied ook. En ik denk niet dat het in die jaren was, maar ook later toen ik getrouwd was, gingen we zeilen met een platbodem, droogvallen op het wat. Daar wandelen over de platen voor zover ze hard waren. Niemand in de buurt. Ja, een grotere schoonheid is er niet. En dan die sterrenluchten op het wat. Ja, je ziet nergens zoveel sterren als daar, want het is totaal donker. Ik ben er helemaal doorgegrepen.
We gaan dan ook naar een Groningse zangeres. Misschien wel de Groningse zangeres, Wia Buze. Waar hoort dat bij?
Ja, dat hoort ook bij de Schildweek. We hadden Wia ook... we deden een soort van soundmix show. Een wedstrijd voor de beste zangers. En Wia deed ooit mee. En won. Was toen al de beste.
Ja.
En later maakten ze dit liedje Lekker fietsen aan het Schildmeer. Dus dat heeft voor mij een dubbele betekenis.
Met je fietsen die zomerdagen weer lijf en stil weer. Met je fietsen die zomerdagen, wat wil je nog meer?
Ja, een jonge Wia Buze. Ja, Monique Spalman, het klinkt allemaal geweldig. Jouw leven daar aan het Schildmeer en wat je allemaal deed en meemaakte. Maar je werd ziek.
Ja.
Wat gebeurde er?
Ja, dat was een heftige tijd. Ja, dus een beetje lastig uit te leggen zonder nou te technisch te worden. Maar en te persoonlijk. Ik praat ook niet zo gemakkelijk over persoonlijke dingen als over mijn werk. Maar ik werd ziek en dat kwam, bleek later, omdat ik een zogenaamde, ja, dat noemen ze een hypofyse adenoom, een gezwelletje in de hypofyse. En dat gezwelletje, dat zit in een gebied dat hormonen produceert. En dus produceerde mijn hypofyse van bepaalde hormonen veel te veel. En dat is tot op de dag van vandaag zo. En ik kwam erachter nadat ik met de pil gestopt was en niet meer ongesteld werd. En dat is eigenlijk ook mijn hele leven niet meer gebeurd tot mijn 62ste.
Oh?
Normaal zou je dan in de overgang zijn. Ik dacht, nou, die overgang die krijgt mij niet te pakken. Want die had ik al op mijn 23ste. Maar ik heb het nu.
Ah, ja.
Ja, dan ben je 67.
Ja, wat een pretje.
Nee, dat is, het is echt niet leuk. Maar vroeger was het ook al niet leuk. Want op een gegeven moment, met Jaap wilde ik wel graag kinderen. En aangezien ik niet ongesteld werd nadat ik met de pil was gestopt, moest ik toch wel aan de bel trekken bij de dokter. Nou, dit werd allemaal ontdekt. Bloedproeven, botdichtheidsmetingen. Want ik heb dus ook veel te weinig oestrogeen. Zeg maar 0,0. En dat heb je toch wel nodig om vruchtbaar te zijn. Nu ik 60 plus ben, heb ik een beetje oestrogeen. Maar vroeger dus nul. Ja, het is allemaal omgekeerd. En dan waren er twee dingen. Als ik kinderen wilde krijgen, moest ik dopamine slikken. En dat moest ik eigenlijk sowieso wel. Omdat dat hormoon waar ik te veel van heb, prolactine heet dat, echt huizenhoog was. En ja, mijn botten, ik was heel mager. Maar sowieso al mager ding, 55 kilo weet ik. En dan 1,72 meter. Nou, dat zet niet veel zoden aan de dijk. En mijn botten bleken zwaar onder de maat. Dus veel te weinig kalk. Nu is het zo, normaal bouwen vrouwen hun botdichtheid op tot een jaar of 35. Maar bij mij is het dus op mijn 22ste of zo al gestopt. En nooit meer verder gekomen. En als er dan al te weinig kalk in je botten zit, met de overgang die nog komen gaat in het vooruitzicht, op een gegeven moment, ik werd zo ziek van die dopamine dat ik mijn werk niet meer kon doen. Na verloop van tijd heb ik gewoon gezegd, ik stop met die pillen, want anders heb ik geen leven. Dan was
Wacht even,
gescheiden.
Even stappen terug. Jij moest dus aan die medicijnen. Ja. Dat moest voor die botdichtheid en met het oog op kinderen weer. Dan moest je aan die medicijnen. Ja. Van die medicijnen werd je ziek.
Ja, hartstikke ziek.
Daar voelde je gewoon ziek door.
Ja, ik moest er gewoon heel erg van overgeven. Maar het ergste was dat ik er totaal gedesoriënteerd door raakte. Ik had al jaren mijn spreekuren op vaste plekken. Ik werkte destijds nog bij het Groene Kruis en dan in Temboer en Delfzijl en in Appingedam. Ik nam ook waar in bijvoorbeeld aan de Vondellaan. Dat weet ik nog heel goed. Dan moest ik voor een collega. Ik had daar jaren aan de Vondellaan gewerkt. En ik ging dus naar mijn werk op een ochtend. Moest naar het spreekuur in de Vondellaan. En ik kon het niet vinden. En een TomTom was er nog niet. Dan had je een kaartje, ik had stadsplattegrond. En die lag dan wel op mijn knieën. Van nou, dit is de Vondellaan, dat is de Van Lenneplaan. Ik sta op die hoek. Maar dan nog kon ik nog niet bedenken wat voor kant ik op moest.
Nee.
Kwam ik te laat op mijn spreekuren. Het was niet te doen. Ik was doodmoe. Uiteindelijk werkte ik nog één dag in de week, omdat ik dat per se wilde.
Ja, maar eigenlijk kon het niet.
Nee, ik kon eigenlijk helemaal niet. Maar nadat ik dus al 2 jaar in die situatie zat, in die tijd ging je naar het GAK. Wou de arts van het GAK, die zei tegen mij, Monique, je moet ermee ophouden, want je wordt gewoon 100% afgekeurd. En ik echt zo, wat? Zei ik. Dat nooit. En ik weet, ik ben helemaal over die tafel gehangen naar die man van, dat nooit, dat doe je me niet aan. Nou ja, toen mocht ik dan nog 1 dag in de week blijven werken of zo. Nou ja, het was niks. Maar
had jij door dat het door die medicijnen kwam? Door die dopamine?
Jawel, want ik moest er steeds meer van slikken. En het begon met niet zo heel veel problemen. Mm-hmm. En maar omdat het niet werkte, iedere keer pilletje erbij. En ik was er van het Martini ziekenhuis naar het UMCG gegaan. Ik was bij het hoofd endocrinologie. Die stond ook in Nederland heel goed bekend. En die zei, Monique, je moet nog wat erbij. En op een gegeven moment zei ik tegen die man, hij had mij uitgelegd dat die medicijnen werkten met een receptorfunctie. Nou, dat is ook zo met insuline. Ik heb biochemie gehad, dus ik wist dat. Ik zei op een gegeven moment tegen die man, ik word zo ziek en we zien nul effect in die bloedwaarden. Dit kan niet kloppen. Die medicijnen slaan niet aan. Jawel hoor, ik moest nog een pilletje erbij. Zo ben ik eigenlijk ten onder gegaan. Totdat ik uiteindelijk Sandoz, de medicijnenfabrikant heb gebeld die in Zwitserland zat, maar in de Nederlandse afdeling. En daar kreeg ik iemand van het lab. En ik wilde gewoon vragen, kan het zo zijn dat met die hoeveelheid die ik slik, dat ik nul effect zie? Moet ik echt nog meer? En ik kreeg die man van het lab aan de lijn en ik legde uit wat het was, waar ik last van had. En hij zei, hoeveel milligram slikt u? En ik noemde dat en toen zei hij, wat? Maar dan moet je wel doodziek zijn. Ik zei, ja, dat ben ik ook. En ik kan niet meer werken, moet afgekeurd worden, bla, bla, bla. Nou, uiteindelijk mocht ik meedoen met een proefprogramma. Dus was ik ook proefkonijn voor een heel andere stof. Geen dopamine, maar lysuride. En daar ging het wel iets beter mee. Maar nou ja, ik heb de eindstreep zeg maar er niet mee gehaald.
Nee, want je bent
de eindstreep
gestopt.
Van het huwelijk ook niet. Ja, nee, precies, want uiteindelijk strandde het huwelijk. Er kwamen geen kinderen. En die familie vond het heel belangrijk dat er een stamhouder kwam. Nou, dat was voor mij heel erg. Want ja, die stamhouder kwam er natuurlijk niet. Los van het feit dat ik zelf wel leuk had gevonden om kinderen te krijgen. Zat er ook al niet in. Maar uiteindelijk, het huwelijk liep dus stuk. En kort daarna ben ik met die pillen gestopt. Want ik dacht, ja, ik heb geen man. Een kind komt er dan toch niet. Ik kan amper werken, maar ik moet wel voor mezelf zorgen. Ik word veel te ziek van die spullen. Ik stopte mee met die pillen. En toen zei die arts tegen mij, ja, Monique, dat moet je echt niet doen. Want dan zit je op je 40ste in een rolstoel. Want wij krijgen nooit jouw botdichtheid beter als je die pillen niet slikt. En toen heb ik gewoon echt gezegd van, kan me niet schelen, beter een kort leven en goed dan lang vol ellende. En ik wil gewoon voor mezelf kunnen zorgen. Dus ja, ik heb die pillen niet meer geslikt. Ik ben wel heel lang nog onder controle geweest in het ziekenhuis. Maar intussen ook in het alternatieve circuit beland. Ik kwam iemand tegen, ja, ik zal het in een notendop vertellen. Een magnetiseur die ook met kruiden, gewoon kruidengeneesmiddelen werkte, die je gewoon hier in de gezondheidswinkel kunt kopen. En die magnetische behandeling, hij was ook helderziend. Ik bleef nog naar het ziekenhuis gaan en ik wist iedere keer van tevoren van hem of mijn waarden waren gestegen of gedaald. Want weet je, aanvankelijk wilde ik dat ook niet geloven. Ik denk, ja, een magnetiseur, een helderziende, het zal wel, maar hoe moet ik dat geloven? En eigenlijk denk een jaar of zes of zo ben ik gewoon naar het ziekenhuis blijven gaan. En die magnetiseur die zei, geen probleem hoor, met je botten gaat echt niet slechter. We zorgen wel dat dat op orde blijft. Nou ja, diverse botscans later, ja, die bloedwaarden werden natuurlijk niet beter. Maar het heeft eigenlijk op mij veel minder schadelijk effect gehad dan je zou mogen verwachten.
Ja, want je zit hier
want
gewoon.
Ik zit niet in een rolstoel.
Nee.
En ik ben, ik denk een half jaar geleden voor het laatst bij de huidige endocrinoloog geweest. Ja. Botscan weer laten maken. En nu heb ik zeg maar mijn leeftijdsgenoten ingehaald. Natuurlijk nog steeds geen goede botten. Maar vrouwen van tegen de 70, ja, die hebben last van botontkalking. Ja. Ja, en nu zit ik op het niveau van een vrouw van mijn leeftijd. Onverklaarbaar.
Het bleek een wijs besluit, achteraf gezien. Ik ga er zo nog even over praten, maar het is ook hoog tijd voor muziek. Fleetwood Mac heb je gekozen.
Ja.
Waar hoort dat bij?
Ja, dat, dan zie ik mij dansen in mijn eentje, hoor. Toch, in dat mooie huis aan het Schildmeer, waar we ook boven woonden. Zodat je over het hele meer uit kon kijken. Maar ik was al lang aan het nadenken dat ik toch eigenlijk bij die man weg moest gaan. Want ik dacht, ja, Monique, hier word je niet gelukkig. En er was een vriend die zei tegen mij, jij gaat toch zeker niet weg bij die man, want je hebt alles wat je hartje begeert. Een fantastisch huis, genoeg geld. En ik stond te dansen op die muziek en ik dacht, ja, maar als je er niet gelukkig van wordt, dan moet je toch gaan.
Go your own way. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Monique Spaltman, wij hebben het over jouw periode dat je gewoon ziek werd. Niet zozeer van de ziekte die je daadwerkelijk had, maar van de medicijnen waar je achteraf gezien veel en veel te veel van moest slikken van de artsen. En toen heb jij gezegd, ik stop ermee. Maar dat betekent ook dat jouw kinderwens overboord moest.
Ja, dat klopt. Maar inmiddels was dat huwelijk eigenlijk al stuk gelopen. Ik ging weg en ik dacht, nou, ik was toen 32 of zo, 33. Had natuurlijk nog wel gekund als ik een vriend had gevonden.
Ja.
Maar dan had ik het er toch voor over moeten hebben om weer veel meer van die pillen te slikken. En dat had ik niet, want ik wilde mijn eigen leven leiden. En nou ja, dan moest ik ook zorgen dat ik een inkomen had.
Ja.
Dus was eigenlijk niet, ik had niet zoveel keus.
Nou ja, ik vind ook niet niks om die kinderwensen, die, als je die echt hebt, op dat moment, op je 32ste gedachte zeggen.
Dat is ook zo. Is niet makkelijk. Ik vond het ook moeilijk. Kijk, mijn vriendinnen kregen natuurlijk wel kinderen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, dat heb ik dan toch mooi overleefd, hè? Dat ik wel plezier ook kon hebben met hen. En die periode van die baby's is nu wel voorbij. En het gekke is, nu worden en zijn mijn vriendinnen oma. Ik heb nooit me gerealiseerd dat ik dat twee keer tegen zou komen. En dat is soms, ach, moeilijk. Mijn vriendinnen kennen me wel en die zeggen, wij gaan jou niet vermoeien met elk leuk kleinkind filmpje wat we hebben. Dan wordt mij soms ook wel gevraagd, wil je het zien of hoef je niet? Nou, meestal vind ik het wel leuk om één filmpje te zien of zo, maar niet tien. Nee. Dus ik gun iedereen zijn geluk. Het enige is, als ik mensen hoor zeggen, wij gaan nu kinderen nemen, dan denk ik altijd, je krijgt kinderen als een geschenk of je krijgt ze niet. En nemen is er niet bij. Hoewel je natuurlijk kunstmatige inseminatie en weet ik wat mensen tegenwoordig allemaal uithalen. Maar ja, in die tijd stond dat allemaal in de begin in de kinderschoenen. Ja, wat een woord. Ja. In deze context. Ja, je moet er niet in blijven hangen. Ik ben andere dingen gaan doen. En misschien heb ik daarom wel op een of andere manier toch carrière gemaakt. Ook al was dat nooit een doel. Maar leuke dingen gedaan in mijn werk. En ik ben ook altijd alleen blijven wonen, met heel veel plezier.
En nooit meer een leuke kerel tegengekomen?
Nou, nee. Of ja, wel eens gezien, maar ja, die is dan getrouwd. Dus ja, daar heb je verder niks aan. Nee, en ik denk dat de lat ook wel hoog ligt. En ik ben graag zelfstandig. Ik heb alle vrijheid. Misschien straks als ik met pensioen ben.
Wie weet.
Ja, huh? Het is er gewoon niet van gekomen. En ik denk dat ik heel kritisch ben, maar ook in combinatie met dat ik heel veel heb gewerkt. Die pillen aan de kant gegooid, met mij ging het beter. Ik ging bij Fontana werken, nou, dat was ongeveer 60 uur in de week. En dan denk je ook, wat denk ik wel achter, wat ben je dan eigenlijk snel opgeknapt? Toen je die pillen gewoon niet meer nam. Ja, dan moet je er verder niet bij nadenken, gewoon je ding doen.
Nee, en ook misschien niet te veel nadenken over de verloren jaren die je toch hebt gehad. Want dat is toch, ja, verloren is misschien wat heftig, maar...
Ik denk niet dat er jaren verloren zijn. Want ik zou niet zijn wie ik nu ben zonder alles wat ik heb meegemaakt. Ja. Dus in die zin had ik het ook niet willen missen. Nee.
Jij kwam bij Fontana Bad Nieuweschans. Daar moeten we het toch even over hebben. Hoezo eigenlijk? Hoe kwam je daar terecht?
Nou, die buurman aan het Schildmeer, Henk Koop, kocht dat bronnenbad van de provincie voor 1 gulden. Want, nou ja, de bronnenbad is ooit gebouwd op initiatief van de provincie om het arme Oost-Groningen, waar grote werkloosheid heerste nog, grote armoede, om dat wat op te stuwen in de vaart der volkeren. Dus er werd een bronnenbad gebouwd en een hotel erbij. En ja, dat floreerde helemaal niet. Het werd gepositioneerd als een bad waar mensen met huidziekte, psoriasis, naartoe gingen. Bovendien, de hele omgeving moest daar niks van hebben. Want het was een soort van oord van luxe in het, ja, in een communistische regio. Met mensen die meer zo van, die met de poten in de klei staan. En gewoon is wel gek genoeg. Ja. Dus dan moesten ze daar met zo'n bronnenbad. Nou, Koop kocht het voor 1 gulden. Met een verlies van 2,5 miljoen gulden per jaar. En toen kreeg ik een telefoontje. Monique, je moet erheen. Hoezo? Ach, weet je, het is er doodstil. Het is net een crematorium, zei hij. Het is net een crematorium. Het is er doodstil. Je ziet er geen mens en komt rook uit de pijp. Zorg dat dat een beetje... Kijk wat je kan doen. Nou, en ik ging kijken. Maar ik dacht... Intussen had ik ook mijn eigen PR-bureautje, een beetje voortvloeiend uit mijn werk voor die schildweekactiviteiten. Deed ik wel eens wat naast mijn diëtistenbaan. Nou, dus ik moest in Fontana gaan kijken. Maar ik heb opgebeld. Ik zei, nou, dit is geen klus. Dit is een baan. Nou, dan kom je hier toch werken. Nou, dat ben ik uiteindelijk maar gaan doen. Ik dacht, dit is de mooiste springplank die je maar kan hebben. Want ik wou langzamerhand de communicatie in. Ik deed een avondopleiding daarvoor. Ik was nog niet eens af en nu kreeg ik al zo'n baan aangeboden. Dus ik ging daar maar weer naartoe. Weer een nieuwe baan, ja.
Ja, en je klom al eigenlijk ook al snel op tot directeur, hè?
Ja, samen met Jos Keizer deelden we uiteindelijk de directiefunctie. Maar niet direct, want er waren er al 2 directeuren geweest die helemaal geen licht aan het eind van de tunnel zagen. Die wisten niet hoe ze dit bronnenbad weer rendabel konden krijgen. Geen idee. En toen zei ik tegen Jos, ja, nou zijn we, hebben we al twee directeuren versleten. Ik heb wel een idee hoe het moet. Jij toch ook? Nou, dan gaan we dat eens even. We zijn een dag in Koendersborg hier gaan zitten. In de stad. Ik zei, dan gaan we er eens goed over nadenken. Tekeningen maken. Kijken wat het kosten moet zo ongeveer. Of hoeveel we kunnen investeren. Wat ik dan denk dat we kunnen terugverdienen met betere marketing. Nou ja, dat plan is uiteindelijk voorgelegd. En uitgevoerd. Maar niet in de simpele versie die wij hadden bedacht. Maar met nog meer investeringen daarbij. En dat is uiteindelijk... He, maar in ieder geval, dat hotel en dat bad werden aan elkaar gebouwd. En ik had gezegd, moet echt een sauna bij. Anders komen daar nooit jongere lui. En nou, dit anders, dat anders. Betere marketing. Ja, gelukt. Na 7 jaar ben ik er weggegaan, maakten we winst.
We fietsen er even snel doorheen. Maar jij was daar als jonge vrouw. Want je was begin 30.
Ja.
Zat jij daar tussen al die kerels?
Ja.
Hoe was dat?
Dat hele bedrijf. Ja, aannemers, wegenbouwers... pijpleidingen leggen over de hele wereld. Vrouwen zaten nou niet echt in de top. Er werkten wel vrouwen.
Maar jij wel.
En bij mij, ja, en dat ging voorspoedig met Nieuwe Schans. De cijfers, hè, die werden iedere keer beter. En ik hoorde wel achter mijn rug... kan ze ook nog wat of ziet ze er alleen maar leuk uit? En als je, en dat is niet alleen daar... maar ook wel in mijn latere leven merk ik dat... als je als vrouw... zeker in de mannenwereld, maar überhaupt... als je als vrouw je hoofd boven het maaiveld uitsteekt... nou, let dan maar op, want dat gaat er op een gegeven moment af. Althans, er zijn heel veel mensen die jou graag een kopje kleiner willen maken. En dat was hier ook zo. En ik weet niet of dat dan komt uit, ik denk, ergens jaloezie. Ervan balen dat iemand iets voor elkaar krijgt wat jezelf niet lukt. En dan proberen... ja, zo iemand klein te krijgen. Maar dat heb ik daar dus ook meegemaakt.
En noem eens een voorbeeld hoe je dat merkt.
Nou, we zaten met z'n tweeën in de directie. En de reden dat ik heb daar toen nooit over gepraat... maar het is nu zo lang geleden. Jos zei tegen mij, ik wil dat je uit de directies gaat... en dat je gewoon een marketingmanager wordt. En dan ben ik alleen directeur. En toen zei ik, ja, waarom zou ik dat doen? Het is ons gezamenlijke succes. En ook bij hoge hand... Koop was onze baas, die zei, ja, maar Monique, maakt toch niet uit... want je krijgt hetzelfde betaald. Mm. Ja, hallo.
Een aanziending was het. Hij moest het doen en jij moest maar...
Ik moest maar
een stapje terug doen, ja.
En dat was helemaal niet erg, want er was alleen maar in functienaam... en ik kreeg hetzelfde betaald. Ja. Ja, waarom? Nou, en dat soort dingen ga ik dus niet mee. Uiteindelijk ben ik er weggegaan.
Om die reden?
Ja.
Ja.
Niet omdat ik nou per se directeur wilde zijn, maar dit... doe je niet als dank voor iemand die goed presteert.
Groot gelijk. Bij deze periode hoort het nummer Barcelona. Waarom?
Ja, dat draaide ik vaak op de terugweg. Cassettebandje was dat natuurlijk nog in die tijd. Computers kwamen er net aan, heb ik daar wel meegemaakt... dat de eerste website het eerste e-mailtje verstuurd kon. Eerste website gemaakt, eerste e-mailtje verstuurd. Maar de lange weg van... Nieuweschans naar Hartjestad.
Daar draaide je altijd ja. Barcelona van Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Oh, schaamteloos gaan we inbreken in dit toch prachtige nummer, Monique. Maar we zitten aan het eind van de uitzending zo'n beetje... en de tijd vliegt ons uit de handen. We zijn nog maar bij Fontana, waar je werkte en wegging. Daarna volgde nog een hele carrière. En je kwam uiteindelijk natuurlijk bij Borg van Hildesum terecht. Waar je ook alweer bijna moet vertrekken. We slaan je uitvaartplaat ook over. Voor de mensen die toch graag willen weten wat dat is. Het is Bette Midler met Wind Beneath My Wings. En het gaat voor jou ook in jouw leven om vriendschappen.
Zeker, want zonder vrienden zou ik ook niet zijn waar ik nu ben. Vrienden zijn echt heel belangrijk voor mij. En vandaar ook dat nummer, want zonder de steun en de support van mijn vrienden... zou ik niet zijn waar ik nu ben.
Wat vertel eens even.
Ze zijn letterlijk de wind onder mijn vleugels.
Ja, maar is dat misschien ook doordat je die grote liefde nooit meer hebt gevonden...
Nou ja, als je alleen woont, moet je er wel voor zorgen dat je toch het leuk hebt. Ja, En ik hou gewoon van mensen om mij heen. Dus ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Ik heb altijd prettig gevonden de nodige vrienden om me heen te hebben.
En wat zijn de momenten, want we hebben jou nou leren kennen als een hyper zelfstandige vrouw die nergens voor terugdeinst en alles aanpakt wat je tegenkomt, kansen grijpt. Wat zijn nou dan wel momenten dat jij eens een keer steun nodig hebt?
Nou, dat is echt geweest toen mijn beste vriend plotseling overleed aan een hartstilstand. En dat was die man, Henk Bruining heette die. Die is nu al. Hij is in 2003 overleden. Hij was die magnetiseur. Ja. Wij deden veel samen. We hingen hele nachten aan de telefoon. Ik hielp hem later in zijn praktijk. En hij was dus heel belangrijk voor mijn gezondheid. Zowel fysiek als emotioneel. Wij vertrouwden elkaar blind. We gingen ieder jaar ook samen naar Nuremberg, naar de wereldwijde biovachtbeurs. Want dan moest hij ook spullen hebben voor zijn praktijk. En dat was de wereldwijde biologische beurs. Hè? Mm. Kleding, cosmetica, alles kon je daar kopen. En hij viel van de een op de andere dag dood neer. En dat, nou, letterlijk, de grond onder mijn voeten was weg. Ik mis hem bijna elke dag. Dat gaat eigenlijk nooit weg. En vaak zijn er dingen waar ik denk, dat was in het begin heel erg. Oh, ik moet even Henk bellen. Want dit en dat heb ik gezien. Dat vind je helemaal leuk. Nou, ja, dat is er dus niet meer. Dus dat was wel de zwaarste tijd in mijn leven. Echtscheiding was natuurlijk ook niet leuk. Ach, er zijn wel meerdere momenten niet leuk in het leven natuurlijk.
Nee, natuurlijk. Maar dan zijn dat wel momenten dat jij toch reikt naar andere mensen voor steun.
Zeker. Ja.
Ja.
Of ze reiken naar mij, dat is ook altijd mooi.
Ja, dat is nog mooier natuurlijk. Ja. Ja. En voor deze mensen krijg jij nu met je naderend pensioen misschien ook weer meer tijd.
Ja, daar ga ik vanuit.
Wat wil je gaan doen?
Ja. Eerst vakantie houden in Pieterburen. Want ik hou al 30 jaar vakantie op het Hoge Land. Zo ver weg ga ik dus niet.
Nee.
En dan in het voorjaar van 2027 wil ik een paar maanden naar Spanje. Vrienden van mij zijn daar naartoe verhuisd. Ik ben daar nu een paar keer geweest. Jarenlang niet gevlogen. Nee, Pieterburen is niet zo ver weg.
Nee.
Maar nu ga ik dan straks met de auto naar Spanje. En daar een flat huren in het stadje Denia,
ja.
Daar zijn 3 dansscholen. En er is ook een hele leuke universiteit waar ze ook Engelse lessen geven. En ik ga flamenco dansles doen.
Oh ja, wat fantastisch.
Ik hou heel erg van dansen. Als kind zat ik al op klassiek ballet. Ballerina worden heb ik ook serieus overwogen. Maar nu moet het er dan toch maar eens van komen dat ik ga dansen.
Ach, geweldig. En misschien kan je ooit nog een keer meedoen aan de gunnige dans. Die ze ook hier natuurlijk veel doen.
Ja, gunnige dans op Verhildersum.
Ja,
wie
precies.
Weet.
Ja, is wel heel wat anders dan flamenco natuurlijk. Dus er wacht jou een heel mooi jaar, denk ik. Om maar mee te beginnen.
Om mee te beginnen, ja.
Precies. Nee, nog een heleboel. We sluiten af met Ede. Dat moet, hè?
Ja, dat kan niet zonder Ede.
Want?
Ja, laat ieder dat zelf invullen. Ik denk dat iedere Groninger wel een beeld heeft bij Ede Staal. En zeker bij het Hoge Land in Groningen.
Maar voor jou, Twente, het is echt Groningen geworden.
Ik ben totaal vergroningst, ja. Hier ligt mijn hart.
Dankjewel, Monique Spaltman, voor jouw mooie verhaal. Heel veel plezier in Spanje. Wij luisteren met jou mee naar Ede Staal.
Dat is Milan. Milo Valen.